Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Je hebt goede muziek, foute muziek. Goede kleding, foute kleding.
Volgens mij doen we dat nu toch nog steeds.
Ja, Marja, dat noemen we dan ook. Ik had laatst gewoon, dat is voor mij zo'n traumatische ervaring, dat ik gewoon een keer naar The National had geluisterd.
Is dat fout?
En dat Marja echt zei van, zulke burgerlijke muziek.
Zo burgerlijk. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag in een andere studio dan gewoonlijk. Volgens mij zijn ze hier. Ze zijn echt voor onze ogen aan het uitbreiden, die mensen.
Ongelooflijk. Dat is toch het succes van Boeken FM, dat er nu zorgt dat zij hele vleugels erbij komen.
Ja, het geld klost hier tegen de plinten. Ze gaan ook een piano voor ons neerzetten. Ik zit hier vandaag niet in gewone samenstelling, maar wel met mijn 2 gewaardeerde collega's, Marja Pruis en Joost de Vries. Onze Ellen is uitgevlogen en is aan de andere kant van de zee, toch?
Ja.
Ze blijft een tijdje weg, toch?
Ja, nou, het wordt...
Ze is weer even terug en dan is ze weer even weg. Okay.
Het is nogal een ongrijpbaar figuur in ons leven aan het worden, maar we missen haar heel erg. Dat betekent niet dat we het niet over een heel interessant boek gaan hebben vandaag. En dat is Luister van Sascha Bronwasser. En Joost, jij wilde graag dit boek lezen omdat het met zoveel enthousiasme is besproken in de dagbladen, geloof ik.
Ja, nee, het gekke is dat Sascha Bronwasser, 1968, kunsthistorica, kunstcritica, curator.
Weet je dat ze in 1968 is geboren? Want dat staat helemaal niet op het boek.
Oh, nou, dat zag je het ergens staan.
Oh, ja?
Wow, ja, jij sloeg inderdaad de flap even open om dat jaartal voor te lezen, maar het staat helemaal niet.
Ik was gewoon eventjes gewoon een bruggetje voor mezelf aan begonnen. En nu maken jullie ervan alsof het heel gemeen is van mij, omdat ik haar leeftijd zeg.
Nee, maar dit is een van ook wel mijn hang-ups. Omdat boven een bepaalde leeftijd noemen schrijfsters gewoon het jaar van hun geboorte niet meer. En nu twijfel ik hoe ik dat aanpak. Maar het viel me gewoon meteen op onder de foto. Omdat ik altijd me afvraag hoe oud is iemand.
Dat had ik ook hoor. Vooral omdat ik dus dit boek zo kundig in elkaar vond zitten. Dat ik toen dacht van dit kan niet een soort van jong iemand zijn. Nee. En dan kon ik nergens een jaartal vinden. Maar goed, ze is dus wel al 20 jaar kunstcriticus voor de Volkskrant, geloof ik.
Ja. Geweest.
Geweest, oh ja.
I don't know, man. Ik weet alleen dat ik dit boek heb gelezen. En ze heeft 1 keer een eerder boek gepubliceerd. Niets is gelogen. En ik weet nog dat zo'n boek is. Wij hebben het volgens mij niet besproken in De Groene. Eigenlijk zo'n boek wat ik niet helemaal in de gaten had. En toen was het einde van het jaar. En toen dook het toch opeens op allerlei beste boeken van het jaar lijstjes op.
Ja, zelfs ook in De Groene.
Nina Weijers. Die noemde toen als een van de boeken van het jaar. Dus toen opeens dacht ik, hey, dit is toch wel... En toen zag ik dat nieuwe boek eruit kwam, was ik afhankelijk gewoon benieuwd naar. Afhankelijk ook niet, want de omslag is echt niet heel aantrekkelijk.
Dat is echt om te huilen. En ik vind de titel ook niet goed.
Nee. Dit terzijde. Okay, we hebben nu over de omslag van het boek gehad, over de leeftijd. Misschien wil je nog iets over de haar zeggen of gewoon in het algemeen. Maar laten we het gewoon over het boek hebben.
Het heeft een mooi jasje aan.
En toen zag ik meteen, groot aangekondigd, 5 sterren in de Volkskrant van Boven Houwelingen, 4 sterren van Thomas de Veen in NRC. Juist.
Eerst hadden we de recensie gelezen van onze eigen Kees het Hart. Alleen is die nog niet geplaatst.
Die is nog niet geplaatst.
Nee, maar dat is gewoon jammer, want ik was wel echt getriggerd door hoe Kees erover schreef.
Want is hij ook heel enthousiast?
Heel enthousiast, maar Kees die heeft echt zichzelf overtroffen. Die heeft een recensie geschreven die gaat over het niet willen schrijven over waar een boek over gaat.
Huh?
En het is een beetje een meta-recensie. Ik was er wel echt door verrast, omdat Kees ook meteen een soort kritiek erin verpakt op de gemiddelde literaire kritiek, die naar zijn smaak te veel gaat over
het plot,
het verhaal.
Ja, wat in dit geval natuurlijk moeilijk is, want er zit een heleboel
Ja, waar centrale... wij nu ook volgens mij straks mee gaan worstelen. Wat gaan we vertellen over het boek? Maar Kees had dat op een hele ingenieuze, grappige, vrolijke manier geschreven. En tegelijkertijd voelde je aan iedere zin dat hij heel enthousiast was over
wat goed, wat leuk.
Deze roman is makkelijk samen te vatten, maar ik doe het niet. Is de eerste zin van Kees.
En door een stomme samenloop van omstandigheden heeft het nog niet in de groene gestaan. Maar staat het de volgende week in. Dus als mensen nu dit luisteren, hebben ze ook Kees al kunnen lezen. Maar ik hecht er toch aan om te zeggen...
Je bent nu echt een enorme time warp. Je bent nu echt als Christopher Nolan aan time warpen.
Ja, ze heeft het wel heel helder in haar hoofd zitten. De volgorde van
Mar,
de dingen.
Je hebt het helder in je hoofd zitten.
Ja, ik weet niet wat time warp betekent, maar goed.
Hoe dan ook, zowel Bo als Thomas hebben inderdaad het heel erg plot first verteld, dit boek. En het, daar leent het zich
aan. Ze waren er gewoon heel enthousiast over. En Kees was er heel enthousiast over. En kortom, toen dacht ik, nou, ik wil toch wel Sascha Bronwasser gaan lezen.
Ja, maar ze was op jouw radar nog niet helemaal verschenen, ook niet na dat vorige boek.
Nou ja, ik legde dus letterlijk uit dat ze daardoor op mijn radar was.
Ja, maar niet echt, toch?
Nou, ik had het nog niet gelezen. Maar toen kwam dit boek uit, dacht ik, nou, dat wil ik dan wel eens lezen.
Nee, oké, okay, dat bedoelde ik.
Jongens, ik ga naar huis. Ik heb geen
zin meer. Waarom gaat het zo mis? Ik was even aan het samenvatten. Hoe dan ook, ik had nog nooit van haar gehoord. Dus ze verscheen alleen op mijn radar dankzij jou. Waarvoor bedankt. En misschien moeten we dan toch nu wel enigszins het plot belichten. Ik weet dat dat misschien volgens Kees niet de manier is om over dit boek te praten. Maar we kunnen er niet echt omheen.
Ik vind het wel essentieel dat het boek een plot heeft.
Ja, nou ja, dat is denk ik wel heel grappig dat Kees soort van daarop vastloopt in zijn recensie. En wij eigenlijk ook in onze bespreking. Dat we blijkbaar al best wel lang niet echt boeken met een plot hebben gelezen of zo.
Nee, inderdaad.
Waardoor we nu... niet eens weer weten hoe we moeten praten over iets waar echte plotwendingen in voorkomen.
Kees het Hart schrijft... wat gaat er gebeuren? Wat overkomt de personages? Wat is de drive van deze geschiedenis? Wat is het dat me zo wakker hield? Maar ik vertel het verhaal niet na. Met navertellingen van romans moet je als recensent uitkijken. Niet alleen omdat je de inhoud ervan niet wilt verraden... maar de schrijver sloof zich ook geweldig uit om een stijl, een verlangen, een droom... zomaar uit het niets tevoorschijn te toveren. En dan valt de recensent het verhaal wel even in zijn of haar eigen woorden samen. Ja, dag, schrijft Kees.
Ja, dag, inderdaad. Toch?
Maar dat is denk ik iets wat jij ook wel hebt meegemaakt, wat ik ook heb meegemaakt. Dat het altijd heel gek is dat in recensies... Ja, ik bedoel, ik snap ook wel eens criticus kun je niet om het verhaal heen. Mm-hmm. Maar het is altijd heel gek als het... Nou, ik weet niet of het voor jou is, maar als je zit te schrijven, het verhaal, het plot is maar een klein onderdeel van het schrijven.
Ja, ik vergeet het verhaal ook heel vaak.
Oh, dat heb ik vooral met de namen van personages en volgorde van de dingen. Ja. En zo.
Als ik eenmaal mijn kritiek ga schrijven, dan ben ik ook eindeloos aan het bladeren. Wie was wie ook alweer? Waar ging het ook alweer om?
Ja, ja, ja.
Het is niet wat het meest zich opdringt.
Het zijn vooral beelden die blijven hangen natuurlijk. Ja. En dat viel mij ook heel erg op aan de NRC-recensie. De illustratie die erbij zat, was ook het beeld dat ik had onderstreept. Namelijk de platgedrukte hamster in de metro.
Oh, ik kijk nooit naar die beelden.
Ja. Maar vertel over het plot.
Ja, oké. Okay.
Charlotte het plot.
Parijs, 1989. Vlak voor de val van de muur. Onze hoofdpersoon Marie is aan iets ontvlucht in een middelgrote Nederlandse stad waar ze aan het studeren was. Om nu een nieuw leven te beginnen als au pair in Parijs. En ze komt in een eigenlijk vrij getormenteerd gezin terecht. Waarin ze langzaam de familiegeschiedenis van onthuld krijgt. Door het meest getormenteerde gezinslid, de vader Philippe.
Ja, daar kon jij al helemaal mee identificeren natuurlijk.
Hij lijkt geen zins op mijn vader Philippe. Die toch een vrij zonnige persoonlijkheid heeft. Maar in ieder geval, we krijgen ook een groot deel van de geschiedenis van Philippe. Die uit een chique Parijse familie komt. Krijgen we te horen. Daarna springen we weer 30 jaar in de toekomst. Waarin hij dus zelf de vader van een gezin is. En een reeks au pairs steeds in huis heeft, waarvan Marie er dus eentje is. En daarna vliegen we weer terug naar Marie's verleden van 3 jaar geleden. Toen ze ging studeren in de middelgrote Nederlandse stad A, ik denk Arnhem.
Oh, ik heb de hele tijd zitten denken, welke stad kan dat zijn?
Daar heb je toch een... Ja, daar
Arnhem moet dat zijn.
Kunstopleiding. Ja. Waar zij een ingewikkelde geschiedenis met een docent achter zich heeft.
Flow. En we moeten meteen zeggen, dat merk je bij het begin... Het boek, luister, is gericht aan flow. Dus flow wordt de hele tijd aangesproken. Je weet nog wel flow, je weet nog wel. En je krijgt inderdaad eerst het hele verhaal van Philippe. En dat is zo'n... Komt uit zo'n typisch gezin, zeg maar de hogere middenklasse van Parijs. Zijn vader is een man waarop je staat kan maken. Zoals je dan zo mooi zegt.
Het is een van de post, toch?
Ja, een hoge ambtenaar. Directeur van de post. Wonen in een groot appartement. Het soort appartement zoals Willem W. Hermans het heel mooi beschrijft. Een au pair. Waar op de bovenste verdieping van het appartementcomplex allemaal zolderkamertjes zijn. Waar dan de au pairs of de huishoudsters wonen. Groot gezin. Luxe. Riant op vakantie. Kunst aan de muur. Niks aan de hand. Behalve dat deze Filip als klein kind al, ja, hoe moet je dat zeggen, bepaalde buien krijgt.
Hij is een peu nerveus, toch?
Hij heeft een hele gevoelige natuur.
Ja.
Ja, hij heeft een zielig hangend oogje en hij heeft een soort angststuiptrekkingen. Ja. Waarbij hij gewoon rampen ziet gebeuren de hele tijd in zijn hoofd.
En zijn moeder denkt dat het komt omdat hun huis op een plaats staat. Of hij is geboren op de plaats waar ooit stierengevechten zijn gehouden.
Ja.
Er is veel bloed gevloeid.
Er zit iets mystieks aan die angsten van de kleine Filip. En ja, in de moderne psychologie zou je gewoon denken, kijk, hij is gewoon een soort angstig iemand of zo. Maar in dit boek wordt eigenlijk de suggestie gewekt dat hij wel degelijk een voorspellende gave heeft.
Ja. Nou ja, in ieder geval wordt het gekoppeld aan, ik bedoel, dat het beschrijft, Bronwasser, interessant. We zijn nu veel met terrorisme bezig, of we waren veel met terrorisme bezig. En dan denken we aan islamitische extremisten. Maar er was een tijd waarin er echt veel meer politiek geweld was in Europa. Eigenlijk de jaren 60, 70, 80 waren aan de lopende band kleine aanslagen. En zeker in Parijs was het echt. Dus dat eerste deel, zeg maar de eerste 100 bladzijden over Philippe, is gewoon zijn aaneenschakeling van kleine explosies. Halverwege juli 1983 ontploft een bom voor de balie van Turkish Airlines, Orly. 8 doden, 50 gewonden. Een aanslag op warehuis Mark & Spencer, 1985. Februari 90, aan de Rivoli, een aanslag op de bioscoop Rue Rivoli Beaubourg. Gewoon de hele tijd zijn er kleine aanslagen. Time Magazine maakt een nummer met als cover Paris in Fear. Het zijn allemaal kleine aanslagen, behalve dan klein voor de mensen die eronder lijden. Maar kleine aanslagen, een paar gewonden, een paar doden. Door allerlei verschillende politieke organisaties die in hun stuiptrekkingen verkeren. En eigenlijk groeit die man op en hij begint een gezin met dit als een soort van ruis om zich heen. En het is alsof die interne barometer van hem, die geweld en dreiging waarneemt, daardoor wordt getriggerd en daardoor wordt aangeslagen. En dan krijg je echt het verhaal niet over Marie, maar over de au pair voordat Marie er zat, Eloïse.
Eloïse Schiller, met een naam als een bonbon.
Een naam als een bonbon.
Ze ziet er ook uit als een bonbon.
Ja, lekker
een vlezig meisje.
Vlezig rond, met groot rossig haar.
Groene ogen.
Groene ogen. En die komt daarbij en zij reageert op een advertentie. En Philippe woont met zijn gezin. Hij heeft inmiddels 2 kinderen en een mooie vrouw. Ook in een heel groot appartement.
Alleen die ene heeft hij dan nog. Nicola.
Oh, Nicola heeft hij dan nog. Oké. En vervolgens komt Eloïse bij hun langs, belt aan. Philippe doet de deur open, kijkt eraan en valt flauw.
Ik wil dat stukje even voorlezen. Vind ik namelijk echt een hele mooie.
Het is briljant, hè?
Ze schrijft, Philippe ziet rossige wimpers boven groenige ogen die naar hem opkijken. Daaronder begint een stapeling van ronde vormen. En dan ziet hij niets meer. Hij zakt in elkaar in het halletje van hun huis.
Ja.
Ja, hoe kan een ontmoeting verlopen?
Het wordt echt zo gesuggereerd. Je denkt hier, je verwacht hier eigenlijk een vrij voorspelbaar plot. Hij wordt verliefd op de au pair. En er komt een broeierige zomer aan waarin hij niet van haar af kan blijven. En iets
kortom, zoals het altijd een lekkere Franse film.
Nou ja, kijk, omdat er zo nadruk wordt gelegd op soort van hoe tietig dit meisje is.
Het is een tietig meisje.
Dan denk je de hele tijd van, oh god, wat gaat hij doen? We hadden tot nu toe heel veel sympathie voor Philippe. Maar nu gaat hij zich vergrijpen aan dit meisje. En hij lijkt ook een soort van heel erg door haar geobsedeerd en gefascineerd.
Hij is de hele tijd naar aan het kijken. Het is echt zo'n man die de hele tijd door de luxe flex naar haar zo.
Ja, en hij is ook een beetje, hij is natuurlijk een beetje donker van en mager en een beetje een spook, terwijl zij een soort van vertegenwoordiging van het leven zelf is of zo. En hij kan niet bij haar uit de buurt blijven, maar het heeft toch niks met seks te maken en toch heeft
hij. Nee, ze gaan op vakantie. Zij gaat mee met. Ik vind het eigenlijk wel grappig gedaan dat zij gaat mee op vakantie.
Tot zijn schrik.
Want hij denkt eigenlijk van haar verlost te zijn.
En dan gaat zijn vrouw vrolijk zeggen van, ga lekker mee.
En dus zij gaat mee op vakantie naar het vakantiehuis van zijn ouders.
Aan de Côte d'Azur.
En daar zit hij natuurlijk weer de hele dag gewoon door de luxe flex heen. Zit hij gewoon naar het staren. En wat ik dan heel grappig gedaan vind, is dat je dan op een gegeven moment één hoofdstuk even krijgt vanuit de pers. En hij denkt de hele tijd van ze heeft niks te horen, ze heeft niks te horen. Dan krijg je een hoofdstuk uit het perspectief van Eloïse. En dan is het gewoon van, oh, waarom zit die gast de hele tijd naar me te kijken?
Ja, ja. Dat ze het niet eens echt erg vindt vergeleken met zijn vader.
Ja,
maar
ze heeft die gesprekjes ook, toch? Met andere au pair.
Ja,
en
oh
die
ja,
zeggen,
ja.
Oh, dat is een makkie.
Ja, precies.
Hij heeft je nog niet eens vastgegrepen.
Ja, en er is ook een ander familielid dat soort van zichtbaar aan zijn kruis zit. Elke
keer
dat
die grootvader.
Dat hij haar naar haar kijkt. Ja. Dus zij denkt, nou weet je, dat enge gestaar van Philippe, dat pik ik eigenlijk wel. Terwijl echt zo vroegwijze 17-jarige.
Ja.
Nou goed, we gaan eigenlijk denk ik net iets te diep op het plot in. Ik zou het hele boek willen navertellen.
Ja, is dat zo? Maar ik denk dat we wel een essentieel onderdeel moeten vertellen.
Ja.
Namelijk een plotmechanisme, namelijk hoe het met Eloïse afloopt.
Mm-hmm.
Want,
ja, maar ik wil ook nog eerst even zeggen, want ik vind dat echt heel... Een van de sterkste kanten van dit boek vind ik dat het zo totaal sferisch is.
Ja.
Dat het is de hele tijd warm, zo niet bloedheet.
Ja, en je voelt het echt.
Ja.
En ik had bij dit stuk, want je weet natuurlijk dat dit een flashback is en gewoon een stukje achtergrondinformatie. Maar ik wilde er nooit meer uit die vakantie en
ik vond het ook
uit
heerlijk.
Dat zieke familiehuis. Ja. Ik dacht echt, oh, geef me hier gewoon zo'n Caselet Chronicles 7 boeken.
Wat ik ook wel merk is wat ik heel goed gedaan vind. Bronwasser schrijft heel fijn over Parijs.
Ja,
het is
aan
de ene kant het Parijs dat je kent, maar het is ook niet het Parijs dat je kent. Het is gewoon een warm, broeierig Parijs.
Ja.
Met vuilnis in de straten en te veel mensen op straat. Mensen die je aanspreken. En dan zijn er ook nog eens die terroristische aanslagen aan de hand. Dus het is niet zeg maar het karakteristieke truly, madly, deeply Parijs. Het is echt een ander Parijs.
Het fijne vind ik ook, het is het Parijs door de ogen van een niet-Parijzenaar. Dus die valt ook alle eigenaardigheden op. Vooral van de Parijse vrouwen. Gewoon hoe dun ze zijn.
Ja. Nou ja, Laurence is natuurlijk de Parijse vrouw. Ja. Dat is de vrouw van Philippe. Die soort van heel petit is. En altijd heel erg nerveus. En aan het ketting roken. En ze is stewardess. En ze is altijd heel chic gemanicureerd. Maar en oh ja.
Dat wordt ook heel leuk beschreven trouwens. Als hij haar leert kennen.
Ja, geweldig.
Want hij komt natuurlijk uit zo'n chique familie. En zij is stewardess. Dus zij is niet heel, tenminste, zij komt niet echt uit de chique familie.
Nou, zij verhult zelfs dat ze uit een hele simpele afkomst komt.
En dat, ik bedoel, het is maar een klein stukje in het boek. Maar het wordt op een hele mooie, fijne manier beschreven hoe snel ze haar eigen maniertjes en haar eigen afkomst weet af te leren. Geaccepteerd te worden in dat gezin van Philippe.
Wat zou jij zeggen wat het allerleukste was?
Ah, ja, dat... wat ik zo'n leuk detail vond, wat ik gewoon ook niet zou hebben geweten over de Fransen, is dat ze dan als 4 uurtje eten ze stokbrood met stukken chocolade op.
Oh ja, ja, maar dat is ook wel typisch iets wat je aan je kinderen geeft.
Ja. Maar dat vond ik gewoon op een of andere manier zo...
Hoe heet het 4 uurtje ook weer? Het heeft een naam in Frankrijk.
Ik weet niet of het wordt hier gewoon een 4 uurtje genoemd, geloof ik.
Ja, je hebt gewoon het 4 uurtje. Ja, volgens mij is het ook gewoon de Franse vertaling. Is gewoon ook 4 uurtje. Dat je dan inderdaad van je moeder gewoon iets zoets krijgt. Dat is echt zo'n familietraditie in de Franse gezinnen. En je hebt geloof ik ook een 5 uurtje. En dat is dat je uit je werk dan nog eerst langs je minnares gaat. Maar dat geldt alleen voor de man.
Oh, ik dacht dat het tussen de middag was.
Ja, nee. Dat
onderweg naar
het werk. Dus volgens mij tussen 5 uur en 7 uur. Voordat je aan tafel gaat.
We visualiseren dit even.
Ja, gaan jullie het maar even visualiseren. Philip wacht. Hij heeft het gevoel dat het niet volgens plan gaat. Dat er iets niet klopt. Maar hij weet niet wat. Ze is hem ontglipt. Hij zag haar aarzelen en toen een pand naar binnen gaan. Had hij dit moeten voorkomen? Philip is inmiddels Eloïse aan het stalken.
Hij is echt fully off the rails.
Hij is fully off the rails gegaan. Zij gaat de deur uit en hij gaat gewoon op 100 meter wachten. En gewoon van lantaarnpaal naar lantaarnpaal verstoppend achter haar aan.
Zelfs op haar vrije dag?
Juist op haar vrije dag. En dan gaat hij er volgen. En op zich is dat ook wel grappig beschreven. Dat ze dan een keer een avontuurtje heeft met een of andere gitarist. Wat natuurlijk gewoon absoluut niet uitpakt zoals zij wil dat het uitpakt. Maar waar ze toch op een gekke manier met een soort van... Nou, ik weet niet of trots het juiste woord is, maar zo'n...
Met opgeheven hoofd.
Ja, met zo'n van, ik heb nu een volwassen ervaring gehad.
Ja, je ziet haar eigenlijk zien haar ogen volwassen worden. Hij ziet haar voor het eerst een sigaret roken en hij denkt echt van... Ja. Ze ontglipt me. Ze heeft een soort rare vaderlijke gevoelens over haar.
Ja. En laten we dit maar gewoon vertellen, want dit is een essentieel onderdeel. Hij achtervolgt haar en zij loopt een winkel in en opeens knapt er iets in zijn hoofd. Hij rent achter eraan. Begint haar naam te roepen. Eloïse. Haar naam ontsnapt hem als braaksel. Mooi gezegd.
Ja, vond ik ook mooi.
En,
heel erg ook te jongerig.
Ja, een beetje Oek de Jonge Jaans.
Ik vind het sowieso dat Oekig een beetje Jong. Denk,
ja, zeggen. Ja, ja, Oekig de Jonge Jaanse lyriek. Ja. En hij grijpt haar beet en ze ontsnappen aan een terroristische aanslag. De winkel waar ze is ontploft. En zij zijn net op tijd weg, anders was ze dood geweest.
Nou, en het mooiste detail, de beweging die hij op zomervakantie het voor zich zag, waarbij hij haar omklemde. En hij deed bij zichzelf zich afvroeg van, is dit een seksding wat ik van haar wil? Nee, ik zie gewoon het voor me dat ik haar zo vastpak.
Ja. Ja.
Dat is de beweging die hij maakt om haar bij die ontploffende vuilnisbak weg te trekken.
Ja. Het is de beweging waarmee hij de redt.
Ja, ja, maar dat was dus op een of andere manier zat dat al in zijn lichaam. Hij voelde het al lang voordat het gebeurde. Goed, zij is voorgoed doof en verminkt en terug naar Duitsland.
Ja.
Back
to Germany. Marie komt dan erbij als dit een tijdje geleden gebeurd is.
5 jaar geleden gebeurd is.
En er is dan heel veel gebeurd in de tussentijd. Dus dat mooie appartement waar ze wonen zijn ze kwijt. Die goede baan die hij heeft zijn ze kwijt. Hij heeft heel lang moeten recupereren, heel lang moeten herstellen van deze aanslag. Maar er is ook iets geknapt in zijn gezin. Omdat hij in feite heeft laten zien, ja, ik bedoel, allereerst moet je aan je vrouw uitleggen dat je...
Samen met dat meisje daar dat was. Je
die geen onderbroek aan had, laten we dat vooropstellen.
Ja. Ze had geen onderbroek aan, maar het kan er best
net onderbroeken gekocht.
Ja, zo in ieder geval, daar is heel veel gebeurd. Hij is eigenlijk zijn stenen kwijtgeraakt. En opeens weten ze ook dat hij een voorziende blik heeft.
Ja. Het grappige is dat Laurence, die toch eigenlijk in Philippe een weg naar de zekerheid en de vastheid en de welvaart zag, helemaal niet van hem hoeft te weten wat voor angsten hij in zijn hoofd heeft en wat voor voorspellende gaven hij heeft. Het lijkt haar niet eens te interesseren of zo. En hij lijkt dan weer op zijn beurt te denken van, mag ik haar nooit vertellen wat er allemaal in mijn hoofd omgaat. Dus we zien echt zo'n compleet zwijgend, langs elkaar heen levend huwelijk. En daar komt onze Marie aan. Groezelig vanuit Arnhem.
Beschadigd,
maar we weten nog niet waardoor.
Nee.
En zij begint aan een leven in Parijs. Waar alles eigenlijk nieuw voor haar is. En alles heel erg indruk op haar maakt. En dat zie je heel erg door haar ogen. Dus je bent ook met van die wijd open ogen Parijs tot je aan het nemen.
Althans, vind ik ook een van de mooiste dingen.
Dat had ik heel erg hierin. Ja. En ze beschrijft bijvoorbeeld na 3 maanden daar zijn, hoe ze plotseling de taal tot zich begint te nemen. Dat echt is alsof er iets open gaat in haar. En ze kan ineens alles begrijpen. Ja.
Het heft ook haar alleen zijn een beetje op.
Ja, en wat een bevrijding dat is.
Het is zo'n fijn moment dat ze dan inderdaad in een winkel is en dan opeens ontdekt vanzelf, hey, wacht, ik heb net een gesprekje gevoerd zonder erover na te hoeven denken.
En ze hoort ook mensen praten.
Ja, ze begrijpt het ook gewoon. Ja. Ja.
Ik zat altijd te denken van, is dit nou een coming-of-age roman of niet? Want we krijgen natuurlijk, als we dan weer terug in haar tijdlijn gaan, krijgen we haar echte coming-of-age als ze net gaat studeren. En toen ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het niet een coming-of-age roman is, omdat heel veel van wat zij meemaakt zich echt extern afspeelt. Het is niet een zelfverkenning van dit personage.
Nee, het gaat over iemand die iets is overkomen.
En ze is gewoon heel veel dingen aan het doen, zeg maar. Dat op een of andere manier vond ik dat dan haaks.
Maar goed, ze komt er in die zin wel sadder en wiser uit. Maar dat is bijna in elke roman.
Volgens mij hebben we nog niet gezegd dat het boek eigenlijk best een strakke vertelvorm heeft. Het is namelijk gericht aan iemand.
Ja, dat vertelde
ik aan het begin. Ja, ik bedoel, het wordt duidelijk, ze richt zich tot Flo. Ja. Maar misschien moeten we nu dan het verhaal van Flo en Marie vertellen.
Ja, want hier kom je dus eigenlijk pas heel laat achter.
En hier
dus
moeten we kijken. Hier vind ik wel dat we moeten opletten dat we niet de clue moeten gaan verklappen.
Ja, maar ik vind het best lastig. Maar je kan het niet, we kunnen het niet garanderen.
Het interessantste is wel de clue. Misschien kunnen we hier dan zeggen van, oké, vanaf hier is het echt spoiler territorium.
Ja,
dan
kun je beter luisteren als je het boek gelezen.
En dan luister je de andere helft als je
het boek bijvoorbeeld
als je het boek hebt gelezen. Ja. Wat je tot nu toe hebt kunnen horen, eigenlijk al zeer aanraden.
Ja.
Spreek voor jezelf, Charlotte Remarque.
Oké, okay, bewaar je orde voor het
niet
einde.
Zomaar weg.
Ik ben een open boek. Luister, jongens. We hebben het nu over het begin van de studietijd van Marie, die soort van aan haar eenvoudige afkomst is ontsnapt om iets kunstzinnigs te gaan studeren, namelijk fotografie.
Fotografie in de jaren 80. Marja, vertel, de jaren 80.
Ben ik de expert?
Ja, Lubbers, de Koude Oorlog. Ja. Vertel.
Een tijd waarin alles op scherp stond. En waarin het goed of fout was. Dat ben ik nooit meer helemaal kwijtgeraakt. Je hebt goede muziek, foute muziek. Goede kleding, foute kleding. Alles.
Volgens mij doen we dat nu toch nog steeds.
Nou, Marja, dat doen we dan ook. Ik had laatst gewoon, dat is voor mij zo'n traumatische ervaring, dat ik gewoon een keer naar The National had geluisterd.
Is dat fout?
En dat Marja echt zei van, Zulke burgerlijke muziek.
Zo burgerlijk.
Een vriendin van mij is ontmaagd op een plaat van The National.
Nou ja, nou, oké. Okay.
En hij stond halverwege op om die plaat om te draaien.
Oh, een LP-plaat ja. nog. Nice.
Ja. Ik moet wel bekennen dat ik sindsdien toch wel af en toe naar The National luister.
Oké, okay, maar misschien moeten we even de groeten doen aan die vriendin van je. Nee, maar...
Ja, shout-out naar jou. Het is niks geworden met hem, maar okay. Dit was een goed verhaal.
Okay. Ik ben blij dat ze van, van hem af is.
Ja.
Hoe dan ook. Dit soort dingen maak je natuurlijk mee als je weer aan het begin van je studerende leven bent. En dan pik je dit soort pretentie nog. En dat zien we ook heel erg in het personage van Marie. Want zij, voor haar is ook de hele wereld van kunst en praten over kunst. En nadenken over kunst en pretentieus doen over kunst is allemaal nieuw voor haar. En zij wordt daar eigenlijk in begeleid door een hele imposante vrouw. Dan al een succesvol fotograaf en ook haar docent, Flo. Hoe heet ze eigenlijk? Florence da Silva. Echt een soort hele innemende vrouw met een kil gezicht en hele coole kleren en een hele grote bos krullen. En is iemand die eigenlijk heel veel interesse in haar toont al meteen. Wat ik interessant vind, is dat er in de openingsscène, een soort van proloog, wordt Flo beschreven zonder dat het ooit duidelijk wordt dat ze een vrouw is. En dan kom je...
Ja, opeens denk je... Hey.
En denk je, hè? Omdat je, je ziet, je ruikt al dat er een soort machtsverhouding aankomt. En voor, dan zag ik natuurlijk gewoon een man vormen.
Ja.
Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Ja, Flo, dat dit een wijze les voor jullie zijn, jongens.
Ja, het is een beetje van dat mopje
vrouwen,
over van... Oh,
net zo slecht als mannen.
En van een soort van, oh, de dokter zegt... Oh, maar dat is mijn zoon. Je weet wel, dat mopje mop. Had ik een beetje in mijn hoofd.
Ik wil weer een stukje voorlezen, want ik vind dit weer heel mooi beschreven, zo'n ontmoeting.
Ja, tuurlijk.
Dat ze binnenkomt in een bar, zo na studietijd. En er zit een lange vrouw aan de bar. Een vrouw met een smalle neus, ogen die maar half open staan... in een gezicht van lichte, gladde klei. Ze zit naar mij toegedraaid, in lome afwachting, alsof er zo een voorstelling gaat beginnen. Ze bekijkt me van top tot teen en zegt, kijk, een leuk verzopen katje. Dit vind ik dus ook weer een totaal Oek de Jong passage. Volgens mij in Hogwarts als kind zit ook zoiets dat hij zijn object ontmoet, Lin, in de toiletten ergens. En dan zegt hij ook zoiets van, hey, wat ben jij een ding. Ik weet het niet, Joost, weet jij dat nog? Nee. Een hele gekke uitdrukking. Hij noemt haar een ding. Of zo. Gewoon, okay. Nou ja, zo totaal objectiveren van iemand.
Ja.
Zo de jager ziet zijn prooi.
Zeker. En ik vind ook hoe Flo consequent wordt beschreven als hebbend een lemen gezicht.
Ja.
Vind ik zo sprekend.
Ja, vind ik ook heel sterk.
Omdat ze eigenlijk, dus je ziet er, het is een masker. Je ziet er achter, kijk, dat als je zegt masker, dan klinkt het dan meteen weer heel banaal. Maar het was intelligenter toen Sacha Bron was, zei.
En dan vind ik dus ook heel mooi hiervan dat zij, Marie... voelt zichzelf heel gewoon. Ze komt van buiten, opeens in de grote stad en het echte leven. En die vrouw die tilt haar meteen op met haar blik.
Ja.
Dus dan zegt ze, terwijl ik dacht dat ik bijzonder was, uitgelicht werd, bleek ik juist gewoon genoeg te zijn. Ik was perfect normaal. Dus nou ja, er zit meteen zo'n totale machtsverhouding in.
Ja, en dan komt
zo, begint haar meteen aan de ene kant te voeden met kunst. En zegt, je moet hiernaar luisteren. En je moet deze fotograaf op gaan zoeken. Je moet naar dit museum. En je moet vooral deze boeken lezen. En mochten ze nou wel of niet de Singing Detective kijken?
Ja, daar keek ze al naar.
Oh, daar keek ze al naar. Ja, inderdaad. Dus aan de ene kant begint het te voeden. Aan de andere kant...
Zitten ze een Kane moesten kijken.
Ja, aan de andere kant begint ze haar... ook uit te mergelen, dus niet alleen voeden, maar want ze zegt ook meteen, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon een beetje afvallen.
Dat puppyvet.
Dat puppyvet, dat moet er vanaf. Ja. Dus het begint ook meteen sturend te worden.
En ja, dit was, vond ik interessant, want toen ik dat las en toen Marie dus ook begon te lijnen en dat dan heel obsessief begon te doen, moest ik heel erg met mijn ogen rollen en dacht ik, oh nee, het wordt zo'n verhaal. En had ik eigenlijk helemaal geen zin meer om door te lezen, heb ik Marja toen ook geappt. En toen hield het gelukkig heel snel weer op. Het bleek helemaal geen anorexia verhaal te zijn.
Van het,
maar daar was ik toen ineens heel bang voor. Want dat had ik ook halverwege dat boek van Amy Koopman. Dat ik dacht, oh, nu krijgen we weer dat ding van... Oh, intelligente vrouwen, die doen zichzelf van alles aan en zo. Dat vind ik inmiddels... Ik kan dat gewoon niet meer een interessant verhaal vinden.
En die relatie... Het wordt wel duidelijk dat dat gewoon de primaire, belangrijkste relatie in het leven van Marie wordt. Dus op een gegeven moment is het zomervakantie. Ze wordt de hele tijd op feestjes gevraagd van die Flo.
Waar ze dan de jongste is.
Waar ze dan de jongste is. En allemaal mensen die slimme dingen zeggen. Vindt ze wel. Dan is de zomervakantie. En dan krijgt ze een vriendje. Krijgt ze een jongen met wie ze gewoon een beetje gaat daten.
Heel leuk.
En als zodra de vakantie afgelopen is, dunt ze me weer. Omdat ze gewoon weet, ik moet bij Flo zijn. En Flo wil niet dat ik met zo'n jongen aan het rommelen ben.
Hij is te gewoon. Ook.
Hij is te gewoon.
Ja, wat ik zo interessant vind, is dat zeg maar... Waar Marie dan heel erg van onder de indruk is, de pretentie van die mensen, is voor de lezer alweer heel doorzichtig of zo. Dat Flo heeft dan een kast met ironische attributen die ze dan verzameld heeft, je weet wel. Dat, ja. Of ze hebben het dan over, onder de kunstenaars onderling hebben ze het over hun McJob. Dan het kapitalistische baantje dat je moet hebben naast je echte werk.
Ja, ja, een soort van
een soort van hele slappe kapitalisme kritiek. Ja. Die voor Marie dan.
Nou, wat ik bijvoorbeeld een heel grappig idee vind, is dat, wordt er mooi beschreven, Marie moet allemaal fotografieprojecten doen. En het begint er dan mee, dat is echt zo'n gruwelijke scène. Dat ze de beoordelingen hebben. Dan krijg je echt een naar.
Ja,
echt in. Dus dat is dan zo'n moment dat je je kunst of je foto's in dit geval moet presenteren aan de docenten. En die gaan dan waar jij bij bent, het gewoon helemaal met de grond gelijk maken. En dat is nog tot daartoe. Maar het ergst vind ik dan dat ze een aantal studenten erbij prakken. En die moeten dan ook commentaar geven. En je voelt gewoon helemaal, dat zijn van die studenten die allemaal de indruk willen maken op die docenten.
Ja.
Dus die gaan dan nog gemeen.
Ja.
Dus dan komt er een jongen bij. Hij heeft rode vlekken op de wangen en volle natte lippen die hij na etentjes overal en nergens opzet. Zijn fotoseries zijn die ochtend afgefakkeld door de commissie. Het is allemaal nogal klein, zegt hij. Nogal kleingeestig, bedoel ik. Ik begrijp gewoon niet zo goed wat Marie nou wil uitdrukken. Of ze überhaupt wel iets wil uitdrukken. Dat is echt van het kritiek dat je altijd overal over alles kan zeggen.
Ja, ja, ja.
Het is echt gewoon omlaag schoppen omdat je bang bent dat je zelf anders geschopt wordt.
Wat mij wel opviel.
Wat ik nog even wilde om een punt af te maken. Wat ik dus heel grappig vind is dat ze dan later een andere serie begint. En daar wel succes mee heeft. En wat is die serie? Ze maakt foto's van haar eten. En dat vond ik zo grappig. Want nu doet elke Mogol
op Instagram.
Mag ik dat zeggen, maar op Instagram. Maak dan foto's van ze eten. En dat is gewoon hoe de cliché influencer zijn timeline vult. Maar op dit moment doet iemand dat. En vindt iedereen dat helemaal nog verfrissend en nieuw.
Kunstig.
En kunstig.
Ja. Wat ik echt een soort tijdsbeeld vond, is dus deze manier van kritiek geven op een kunstopleiding. Dat bestaat geloof ik niet meer op deze manier.
Hard.
Want zij zegt expliciet van dat je niet geacht wordt in gesprek te gaan tijdens die beoordeling. Dus je zit zelf zwijgend achter je werk. En je laat het allemaal over je heen komen. Ik kan me niet voorstellen dat nu nog wordt gedaan. Dat wordt denk ik altijd als veel te kwetsend gezien.
Ja.
Ja. En ze zegt later ook over de opleiding Frans. Zegt ze dit. Deze uren waren de beste. Ik hield van het fanatisme van deze leraren, van hun toewijding aan de taal en hun minachting voor wie dat niet met hen deelde. Wie wij waren, deed er niet toe. Niet wat we achter de rug hadden, niet wat onze ambities waren. Er was geen overlegmodel, er was geen enkele interesse in ons, niet eens geveinsde. Het enige wat ertoe deed, was ons absorptievermogen. En dat vond ik, dat bestaat niet meer.
Nee,
dat is, ik bedoel, die master die ik halverwege heb afgekrapt, daar moest ik gewoon alleen maar met mijn medestudenten praten over hun innerlijke leven. Dat dat was even stukje nostalgie van mij. Ik was natuurlijk niet bij in de jaren 80. Maar
stukje nostalgie naar 2019
of zo. Ik heb dit dus nooit meegemaakt. Ja. Ik ben alleen maar doodgeaaid op de universiteit.
Ja, ik vond deze situaties allemaal totaal herkenbaar. Ik was gewoon ook naar mijn gevoel iemand van buiten en dat ik heel erg gevoelig ervoor was van oh ja, hoe moet je gedragen? En ik had ook een docent over motieven gesproken. Die dus mijn eerste werkstuk over wat de motieven waren bij Couperus. Van oude mensen, kleine dingen. Kleine dingen.
Al die
kleine dingen die voorbij gaan. Die nam mijn werkstuk als voorbeeld voor hoe het niet moest.
Oh my god.
Ja.
Ja, maar het grappige is dat ze ook vertelt dat als jouw werkstuk wordt gebruikt als voorbeeld van hoe het wel moet, dat je dan alleen maar de haat van je medestudenten je heen krijgt. Dus het is ook sowieso niet goed. Maar het haalt wel het beste in haar naar boven.
Mm. Nou ja, ik denk ook dat het een hele competitieve sfeer creëert.
Ja.
En daar valt ook iets voor te zeggen.
Nou ja,
ik bedoel, als je allemaal een medaille krijgt, dan krijgt gewoon niemand een medaille.
Mm-hmm. Ja, we komen nu wel op een soort heel fundamenteel boomer talking point. Of je zeg maar wel of niet een harde en competitieve sfeer moet creëren in de creatieve wereld. Maar ik zag dit en ik dacht, had ik maar zo'n opleiding genoten. Nou ja, goed.
Ja, maar wat je natuurlijk ook ziet, en wat dat betreft, dat beschrijft Bronwasser heel mooi, is hoe afhankelijk je daarop bent of je het lievelingetje van een docent bent of niet.
Ja.
Want dat is dan net dat stukje steun dat je krijgt dat andere mensen niet krijgt.
Ja.
En voor haar is Flo dat helemaal. Flo is gewoon, ze is eindeloos met Flo aan het bellen. Flo wil alles van haar weten.
Elke avond belt ze haar.
Ze krijgt boeken in de brievenbus. En je merkt natuurlijk, en dat wordt op een hele mooie manier beschreven, eigenlijk is Flo, niet te missen, maar die heel erg aan het groomen. Ze is haar heel erg aan het manipuleren. En je weet gewoon, ze gaat op een dag misbruik maken van de situatie.
Maar ik wist dat niet.
Sascha Bronwasser beschrijft dat voor mij echt... Ik weet niet, voor mij was het echt misselijkmakend om te lezen hoe ze al die jonge vrouwen zo manipuleert. Omdat ik echt de hele tijd dacht van... Waarom heb ik dat gewoon niet gedaan? Met al die stagiairs bij de Groene Amsterdammer. Ik had er gewoon een hele generatie doorheen kunnen jagen.
Ja.
En ik heb het gewoon niet gedaan. Dat is echt bovenmenselijke prestatie.
Ik loop hier ook elke vrijdag ongeschonden weg.
Ja. Ja, nee, ja, we zitten in kleine hokjes met elkaar. Gordijnen blijven gewoon open.
Maar oké.
Okay. Ja, ik voelde dat groomen dus eigenlijk niet zo. Omdat je ook vanuit Marie te horen krijgt. Marie zegt gewoon volgens mij op een gegeven moment letterlijk. Ik was wel toe aan een nieuwe versie van mezelf. Ik wilde mezelf verbeteren.
Ze laat zichzelf maken.
En zij is die flow ook gewoon dankbaar.
Maar gewoon door hoe het verhaal is opgebouwd. En het begint met een proloog. Waarin
je weet
dat ze
met elkaar breken.
Je weet dat er iets gebeurd is. Tussen haar
er moet iets
flow.
Van verraad zijn
dus
geweest.
Dus
ja.
Die verraad, dat verraad hangt niet te missen in de lucht.
Maar... He, er is een motief dat steeds terugkomt in het boek, is dat je wel kijkt, maar niet echt ziet wat er gebeurt. Dat wordt in de fotografie les dan benadrukt. En ik denk dat ze dat heel slim heeft gedaan in het hele geschiedenis tussen Flo en Marie. Is dat je het wel leest, maar dat je niet helemaal registreert. En dat je dus pas als je weet wat de clue is of zo, ga je met terugwerkende kracht het allemaal zien.
Ja.
Ik moet zeggen dat er wel een moment was vanaf wanneer ik dacht, oh wacht eens even... En ik denk dat het is op het moment dat Robbie vlak tegenover het huis... Robbie is de huisgenoot van Flo. Of de huurder van Flo's zonder. Dat Robbie vlak tegenover het huis van Marie ineens een project heeft.
Oh ja.
Toen begon bij mij een belletje te rinkelen. Ik wist nog niet wat voor belletje.
Voor mij ging het belletje rinkelen toen ze de uitnodiging kreeg... dat Flo opeens een nieuw boek af had.
Oh, maar helemaal aan het einde pas.
Nou ja, ik bedoel, dan weet je gewoon... En zeker, dan beschrijft Marie echt zo van... Oh, leuk, ik dacht, laat ik mijn ouders meenemen. Ja. Dan denk je echt zo van, oké, nou, jij bent nu echt je hoofd... in de guillotine aan het steken. Nee, maar in die zin, en dat is wel een van de moeilijke dingen... en ik kom er niet helemaal uit wat ik daarvan vind... hoe ik daarover voel... is er wordt natuurlijk zo nadrukkelijk ergens naartoe gewerkt.
Ja.
En het gekke is van zo'n plotmechanisme... en ik weet niet helemaal hoe je daar onderuit kunt komen... dat het daardoor altijd een beetje tegenvalt.
Want ik snap wat je bedoelt.
Er wordt zo naar een clue toegewerkt... dat er komt die clue dan... oké, de clue kan origineel zijn of niet... maar het is niet meer verrassend... want je weet gewoon dat die clue komt.
En
tegelijkertijd, je kan niet die opbouw doen... en dan geen clue hebben. Dus ik had een heel dubbel gevoel eigenlijk... over dat hele deel tussen... Marie en Flo. Eigenlijk vond ik daarom was ik meer gehecht aan het eerste deel over Philippe. Omdat het gewoon onbestemd bleef.
Ja.
Veel meer. En zij ook als het ware door toeval overvallen werden. Philippe en Eloïse en Marie die er later bij komt. Terwijl dit natuurlijk als een speerpunt ergens naartoe werkt.
Maar het verhaal van Philippe en Eloïse ook. Want je weet dat hij heeft het gevoel dat haar iets ellendig
is. Ja, maar hij weet het zelf niet.
En dan ontploft ze.
En kijk, ik bedoel, het mooie van het eerste verhaal voor mij... is dat Philippe ook niet weet wat er aan de hand is.
Nee.
Dus er is wel een soort clue. Maar die vervalt hem ook. Terwijl bij het verhaal van Flo en Marie...
Is Flo de dader.
Flo's perspectief zie je niet.
Nee.
Dus je hebt geen idee wat er in haar omgaat. Je weet alleen, je hebt Marie, het naïeve kalf. En die is gewoon op weg naar die slagbank. Die wordt gewoon Vitella Tonato.
Ik moet zeggen dat ik wel de clue... Toen ik hem eenmaal dacht door te hebben inderdaad. Zij is onderweg naar de presentatie van Flo's nieuwe boek. Flo die bekend staat om haar intieme portretten. En die soort van schijnbaar onmogelijk dichtbij komt in de levens van mensen. Dan denk je ook al van, oh wacht even. Ja. Had ik niet kunnen voorzien hoe ver ze daarin was gegaan. En dat was dus toch voor mij wel nog een grote verrassing of zo.
Ja, ik vond het ook eigenlijk erger of schokkender dan ik had gedacht.
Ja. Want wat blijkt... Hè?
Gaan we het nu echt verklappen?
We hebben toch een spoiler warning gegeven?
Oh, maar ik geef nu gewoon nog een keer die spoiler warning. Van de mensen nu. Dat ze nu gewoon eventjes 10 seconden tijd hebben om te besluiten.
Ja, maar je kunt het ook wel iets algemener beschrijven. Want eigenlijk als wij gewoon zeggen, ze wordt gewoon een kunstwerk.
Ja.
Dan is dat toch eigenlijk is dat gewoon het verhaal.
Ja, eigenlijk. Ja.
Pygmalion style blijkt zij al die tijd al niet een intieme vriendin. Niet een protégé. Niet een geheime liefde.
Maar
een project.
Juist.
Een project dat nu ten einde is. En dat is voor haar...
Dus haar perfecte normaliteit was gewoon eigenlijk...
Een blanco
iets
blanco
scherm.
Ja.
Tabula rasa.
Een tabula rasa.
Nou, en dat wil ik dan toch nog even zeggen. Ik vind het een heel mooi thema, dit. Ik vond het ook niet de clue van het boek. Dus wat dat betreft vind ik het ook helemaal niet erg om dit te zeggen. Er zit nog een andere clue aan het boek, wat alle verhaallijnen bij elkaar brengt. Ja. Daar had ik meer moeite mee. Maar dit vond ik wel echt mooi. En dit is heel erg ook het verhaal, bijvoorbeeld wat Claire Messuut vertelt. Ik weet niet, Joost kent het boek. Ja, The Woman Upstairs.
The Woman Upstairs. Ja, dat heb ik niet gelezen.
Dat is precies ook dit verhaal.
Oh, dat wist ik niet.
Gewoon eigenlijk zeg maar een normale vrouw die geobsedeerd raakt door een kunstenares. En die kunstenares geeft haar ook wel aandacht terug. En dan blijkt ze uiteindelijk ook misbruikt te worden als kunstwerk.
Het wordt ook heel slim, wordt het soort van tevoren al geplant, dit zaadje. Want ze krijgt in een van de eerste fotografielessen leren ze over een fotoproject van iemand die een gewone man is gaan volgen naar Venetië. Ja. En hem met lange afstandscamera's is gaan fotograferen. Ja. Joost.
Merel is er niet.
Oh.
Maar omdat Merel
dacht al, wat
is
ze stil.
Ja, nee, het is ook, je kijkt er over erheen. Maar, we hebben wel een vraag. Beste Boek FM. Ik luister altijd heel graag naar jullie. Geen podcast is zo knus als Boek FM.
Ben je dit nu aan het verzinnen?
Nee, dit staat er echt. Liefst met een wit hartje eronder. Jullie waren net te vroeg met jullie Roald Dahl podcast. Maar misschien is dat een interessantere vraag om verder te bespreken. Wat vinden jullie van sensitivity readers? Liefs, Floris.
Floris? Dit is wel een soort van actuele vraag natuurlijk. Misschien niet meer wanneer de podcast verschijnt.
Het gekke is met Roald Dahl. Loes Rijmer had er ook al over geschreven. Ik had groot over Dahl geschreven nog voordat deze hele affaire begon te spelen. Ik heb heel veel van die aanpassingen in de tekst zitten bekijken. En dan zie je dus inderdaad dat het niet allemaal censuur is. Ik bedoel, het idee is natuurlijk dat woorden als dik en lelijk zijn geschrapt. En dat er dingen zijn toegevoegd. Dat de heksen zijn kaal. En dan wordt er eens opeens toegevoegd van. En er zijn zoveel redenen waarom vrouwen kaal kunnen zijn. En daar is niks mis mee.
En ze zijn geen typistes meer, maar wetenschappers.
Topwetenschappers ook meteen. Dat ik echt denk, de drempel wordt nu meteen heel. Eerst lag je gewoon laag bij secretaresses. En nu is het gewoon topwetenschappers. Ja. Weet je? Dat is gewoon, je mag als vrouw niet meer wetenschapper worden. Nee, je moet echt die Vidi Vidi Vici beurs moet je krijgen. Anders van. Maar goed, heel veel van die teksten die gewijzigd zijn, zijn ook taalkundige dingen. Dus een bijzin is, wat eerst in een bijzin zat, is nu bij de hoofdzin betrokken. Passieve zinnen zijn actief gemaakt. Er zijn ook woorden als, zeg maar, immediately is dan vervangen door quickly.
Dat vind ik echt bijna erger dan een sensitivity.
Ja, dus eigenlijk zijn er ook heel veel, alsof ze bijna gedacht hebben van lezers worden slechter, slechtere lezers. We moeten het makkelijker maken. Zo voelde het ook een beetje.
Nou, dit is wel letterlijk de waarheid, toch? Dat kinderen van nu kunnen hebben gewoon een beperktere woordenschat dan ze deden toen het boek verscheen.
Ja, maar wat een beetje een kip of het ei kwestie. Ja. Hou alsjeblieft die boeken gewoon.
Nee, dat klopt helemaal. Het punt is dat als je die taal van kinderboeken nog makkelijker gaat maken, dan ga je dus ook die woordenschat niet verbreken.
Ja, was het ook dat ze nu bijvoorbeeld het woord kamermeisje gingen veranderen in werkster of zo?
Ja, dat was
dat
er ook
zo erg.
Ja.
Ja, laat mensen dan gewoon even kamermeisje opzoeken. Dus ze hebben nu alle woordenboeken hebben ze gewoon.
Moeten we dan eigenlijk ook zeggen dat luisteren van Sascha Bronwasser gekuist moet worden, omdat alle au pairs meisjes zijn?
Ja, en alle mannen pedofielen.
Maar in ieder geval, die sensitivity readers. Kijk, stel, ik heb er dubbele ervaring mee.
Misschien moeten we eerst even definiëren wat dat is. Want volgens mij is een sensitivity reader doet in principe niet dingen op het niveau van leesniveau van kinderen aanpassen, maar gewoon die is dan goed ingewijd in alle politieke gevoeligheden en wijst de auteur erop van hey, wij zeggen nu niet meer Eskimo, wij zeggen nu Inuit.
Ja, en ik zei net Mongool en dat mag je eigenlijk ook niet zeggen.
Nou ja, en als stel je voor dat jij dat dan niet zou weten, dan zou Merel in dit geval zeggen hey Joost, niet om het een of ander, maar dat woord gebruiken we niet meer. En dat is dan de functie van een sensitivity reader.
Ja, noem je Merel nu onze sensitivity listener.
Dat is ze zeker. Behalve die ene keer dat ik iets schandalig zei en dat ze het toen niet heeft uitgehaald.
Wow. Geef je haar nu de schuld van jouw foute taalgebruik? Ja. Die slechte grappen van je?
Nou, Charlotte, vertel het nog maar
een keer. Ja, zeg het nog een keer.
Niet wieder. Maar dat is toch in principe de functie van een sensitivity reader. Ik vraag me, daar kun je denk ik geen bezwaar tegen hebben. Als het is voor in het aanloop naar publicatie er iemand overheen gaat, is dat toch niet. Dan is het niet een problematisch iets, lijkt mij.
Maar zou ik dan willen zeggen, het moeilijke natuurlijk van sensitivity readers is dat ze een gemene deler zoeken. Ze passen de dingen in een mal. Dus stel, alle boeken worden door dezelfde sensitivity readers gelezen, dan worden het ook allemaal dezelfde boeken. omdat overal de scherpe randjes eraf worden gedaan. En ik denk dat het heel goed is als je een boek schrijft, dat iemand het met zo'n blik leest en jou dwingt om na te denken. Heb je alle woorden specifiek zo gekozen? Is dit echt je bedoeling? En dat je daarna zelf de keuze maakt of je het houdt of niet. Dus in principe is zo'n extra leesronde zou niet slecht moeten zijn. Maar stel, alle boeken worden gelezen en alle foute grappen worden eruit gehaald. Of alle gemene opmerkingen. Dan krijg je dus ook dat alle boeken een beetje dezelfde smaak worden. Het is ook een beetje alsof je uit het kruidrek de chili flakes weghaalt.
Ja, ik heb ook echt, ik heb toch het gevoel, meer in het algemeen, dat via de verkeerde ingang wordt er iets geprobeerd op te lossen, frictie. En ik denk, hoe kan het überhaupt? Waarom zouden mensen nu gevoeliger zijn dan 50 jaar geleden? Ik begrijp het gewoon niet.
Dat zijn ze denk ik niet hoor. Ik denk niet dat kinderen nu slechter tegen dingen kunnen dan ze vroeger.
Nee, maar
waar moeten we tegen beschermd worden?
Dat is ook het interessante met Roald Dahl, denk ik. Dat al die stukken die ik erover gelezen heb, zijn allemaal geschreven door mensen die zeggen, ja, mijn kinderen vinden het vreselijk, maar ik vind dat niet meer. Of mijn kinderen vinden het geweldig, maar ik vind niet meer dat het kan. Terwijl die boeken zijn geschreven voor die kinderen.
Ja. Ja,
maar nou, als je nu een verhaal leest over vrouwen die typisten zijn ergens, ga je toch niet denken van, vrouwen kunnen ook niks en zitten alleen maar achter een typemachine.
Ja,
ik niet.
Nee, maar in die zin vind ik dat ook een ontzettende onderschatting van wat de lezer is.
Ja.
En er zijn misstanden in de maatschappij en er is racisme en er is discriminatie in de maatschappij. En er is een loonkloof waarin vrouwen altijd onderspit delven. En vrouwen hebben niet zoveel topfuncties als mannen in de maatschappij. Maar dat los je niet op de Roald Dahl te veranderen.
Nee.
Het is een symptoom van een symptoom van een symptoom. Je bent dan niet de oorzaak aan het aanpakken. Dus het voelt voor mij niet nodig.
Maar was het van oorsprong het reduceren van frictie dat de uitgeverij op het oog had? Of was het gewoon een commerciële zet?
Ja, hier is al heel veel over
toch,
gezegd.
Is, ja.
Het voelt bij Dahl, voelt het aan. Netflix heeft 500 miljoen betaald aan de nabestaanden van Dahl. En zijn gewoon daardoor zijn ze door die boeken heen gegaan met het idee van, we moeten het zo veilig mogelijk maken. Kijk, en nogmaals, dat je een soort van oude teksten opschoont en bijvoorbeeld het N-woord eruit haalt als het verder niet nodig is. Dat is denk ik prima om dat te doen, weet je wel.
Dat was mijn allereerste klusje toen ik stage ging lopen bij een uitgeverij. Ik was uit mijn moeders boeken het N-woord halen.
Er bleef nog iets over, of niet? Gewoon lege bladzijden.
Jezus.
Maar goed, dus in ieder geval, dat in die zin is er wel enige eer te behalen.
Zie jij er iets in, Charlotte, in Sensitivity Readers?
Kijk, er zijn bepaalde dingen waarvan we dan met z'n allen eigenlijk over eens zijn dat die echt niet meer kunnen of zo. En dat neemt niet weg dat als de schrijver ze echt wil opschrijven, dat hij dat dan ook moet doen.
Maar als die dingen al ooit zijn opgeschreven, moet je die dan nu gaan kuisen?
Dit is het grote verschil van een sensitivity reader zoals ik denk dat die bedoeld is. Namelijk in de aanloop naar publicatie. En de sensitivity reader zoals die nu dan is toegepast. Namelijk om iemands werk echt heel erg te veranderen. Nou ja, kijk, maar dat zei Loes Rijmer dan, zo ingrijpend was het allemaal niet. Maar
ik vind het taalkundig ook.
Ik vind het heel erg. Ik vind vooral de taaldingen. Ik moet denken aan toen ik van mijn moeder schoolidyllen kreeg van Top Naaf. Er was toen een nieuwe hertaling was er verschenen. Waarin dan woorden zoals kamermeisje of antimacasser of dat soort dingen, die werden dan uitgelegd met asterisken en voetnoten. Dat was prima, vond ik.
Dus staan de woorden er nog wel.
Ja, want de woorden stonden er nog wel. Maar ze hadden ook een soort van, ja, de taal wel enigszins begrijpelijker gemaakt voor de doelgroep. Want de doelgroep was meisjes van 12. Dus een meisje van 12 anno 2010 moest het ook kunnen lezen.
Mm-hmm.
En daar was mijn moeder toen woedend over. En ik begreep het niet helemaal wel. Want we hadden dan ook een oude versie van schoolidyllen hadden we in huis. En die vond ik inderdaad vrijwel onmogelijk om doorheen te komen. Ja, nu lees ik hem. Nu heb ik het weer er allebei bij gepakt. Ik denk van ik had met een beetje doorzetten had ik eigenlijk die oude versie ook wel kunnen lezen.
Mm-hmm.
En misschien zit het hem dan daarin. Dat we niet van onze kinderen verwachten dat ze nog een beetje doorzetten om tot een tekst te komen. Omdat we allang blij zijn. En God op onze blote knieën bedanken dat ze überhaupt een boek in handen hebben. Dus dat vind ik dan kwalijk. Maar dat is zo'n veel groter probleem dan Roald Dahl, is de ontlezing. De ontlezing is inmiddels zo serieus dat ik dit alles zie als soort verwoede pogingen om met een zeef een boot leeg te hozen.
Oh ja.
Waar ging ik hier maar heen?
Weet niet, volgens mij gingen we weer terug. Laten we weer teruggaan naar Sacha Bronwasser. Ja. En luister.
De problemen worden te groot.
Ja, ja, dat is het meer. Ja. Het gaat niet om Roald Dahl, het gaat niet om censuur, het gaat niet om woke. Het gaat om het feit dat helemaal niemand meer kan lezen. En zeker niet boven hun leesniveau. En dat daarmee het leesniveau steeds verder keldert. En dat vind ik eigenlijk zorgwekkender dan dit, dit alles.
Bij De Groene hebben we een hele mooie serie van Marie-José Klaver en Ira van Dijk over wat er allemaal misgaat in leesonderwijs. Mm-hmm. En ja, daar word je wanhopig van. En misschien moeten we daar niet nu te veel over hebben. Nee. Maar het is heel typisch dat... En daar maak ik me ook wel zorgen om dat heel veel mensen zeggen... Oh, ik wil liever Engelse boeken lezen. Dat je dan hoort dat het slechts scorende vak bij de eindexamens... op middelbare scholen in Nederland is Nederlands.
Ja.
Dus het vak dat we dat zeg maar middelbare scholieren het slechts beheersen van allemaal... is de taal die je elke dag nodig hebt om te kunnen functioneren. Ja, dat is zorgelijk.
Ja, goed. We maken ons daar allemaal zorgen om.
Ja, maken jullie daar ook zorgen om? Laat het weten in de comments. Grapje. Oké, luister. Sacha Bronwasser.
Ik heb wel een tijdje gedacht, waarom heet het boek niet Kijk? Maar dat is natuurlijk heel voor de hand liggend en flauw. En achteraf begrijp ik het wel. En dat is eigenlijk de majeure clue.
Een hele grote clue.
De grotere clue is het, ja. En die gaan we zeker niet weggeven. Nee. En toen nog een beetje is ook voor de mensen die... we aan het fietsen waren en de podcast niet uit konden zetten.
Ik vond het wel om dan even...
Hier vind ik dus wel dat we iets over kunnen zeggen. Want het begint meteen bij aanslagen in Parijs. En dan heb je dus niet meer over de aanslagen in de jaren 80. Maar zelfs we zijn 20 jaar verder. En het staat ook op de achterflap. Staat gewoon het nieuws reizen snel, zoals dat soort nieuws doet. Ik wist dat het ook over jou ging. Zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna 6 jaar geleden nu. Op een vrijdag de 13e. Een datum als een slechte grap. Online melden allerlei mensen zich veilig. Vrienden, een nichtje, een ver familielid. Oud-studiegenoten, mijn eigen oud-leerlingen. Exposanten van de fotobeurs, je vakgenoten. Andere vage kennissen.
Dat begrijp ik nu pas inderdaad.
Het verbaasde me hoeveel bekenden aan de rand van het wereldtoneel rondhingen. Jij was er ook, Flo. En op jouw profiel bleef het stil. Akelig stil, zeg maar dan. Dus we hebben het over vrijdag de 13e. De aanslagen op Bataclan. En op Stade de France. En op Rue Voltaire. Wat vonden jullie daarvan dat zo in het boek wordt betrokken?
Ja, aanvankelijk een moeilijk gegeven. Want dat heb ik ook een beetje met alle boeken die dan corona erin hebben zitten. Dat ik denk, je pint het veel te veel vast in één tijdperk. Of zo. Maar omdat zij er dan een groter ding van maakt, met al die aanslagen die in de jaren 80 al plaatsvinden, is het iets dat zich afspeelt in een groter tijdsgewricht dan alleen, is een boek over.
Wat ik over na zat te denken is, we hadden het al eerder over hoe ze over Parijs schrijft. En zoals zij het opschrijft, is het eigenlijk alsof dit gewoon een intrinsiek onderdeel van een wereldstad als Parijs is. Dit hoort erbij. Die dreiging hoort erbij. Die gevaren op het wereldtoneel hoort erbij. Het is eigenlijk universeel. Het is eigenlijk niet per se iets van deze tijd. Het is iets van alle tijden. Ja. En het zal natuurlijk nog veel verder door kunnen gaan. Want in de jaren 60, jaren 50 had je ook allerlei aanslagen in Parijs.
Het is interessant, want een terroristische aanslag is zo'n... Deus ex machina bijna. Het is een soort van geweld dat zo in koelend bloeden is, dat je helemaal niet er heel lang op de aanleiding hoeft in te gaan. Als je verder een boek zou willen schrijven waarin iemand dood of gewond eindigt, dan moet je helemaal situeren wie diegene dood wil en waarom en hoe dat dan is gebeurd.
Ja.
Dus het is een gek plot device of zo.
Ja, maar ik had toch, hier wordt het meer wat mij betreft ingezet als een soort sfeerelement. Het geeft het net
tegen
het groot steeds.
Ja.
Dus ik had daar op zich geen last van. Waar ik een beetje last van had, was dat het daar heel erg naartoe leidt. En dus dat je de hele tijd die aanspreekvorm hebt. Flo wordt aangesproken. Dat vond ik eigenlijk jammer.
Had niet gehoeven van mij.
Nee, dat ook niet. En dus uiteindelijk de echte clue, die we dus nu niet zullen zeggen van wat de vorm van het boek verklaart, vond ik ook niet, om met een stom woord te zeggen, leuk.
Nee, het was ook een beetje flauw of zo. Kijk, het werd in NRC werd het vergeleken met Peter Therin, omdat het dan zo... En ik denk dat jouw commentaar op het boek van Peter Therin, De Gebeurtenis, was dat het...
Ik was heel enthousiast over.
Ja, maar jouw enige minpunt was eigenlijk dat het zo zichtbaar in elkaar gezet was. Of was ik degene die dat...
Nee, volgens mij was jij dat. Ik was er heel enthousiast over. Ja, voor mij was het een van de boeken.
Oh, sorry. Nou, dan was ik het. Ik vond dit een goede opmerking van jou. Maar het was dus een opmerking van mij.
Vind ik heel bescheiden van je dat je meteen op mij projecteert.
Ik nam aan dat alle goede opmerkingen worden gemaakt in de aflevering niet van mij komen. Maar dat Therin, die laat heel erg een soort van het staketsel...
Fijn woord dat al, het staketsel.
Zie, ja, dat is dat, ja. Dat ketst zo van de tong. Ja. Nee, goed, in ieder geval, dat het plot dat in de gebeurtenis zit, zit soort van heel elegant in elkaar geschoven als puzzel, waardoor het ook zichtbaar een puzzel is. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat bij jou hier ook...
Ja, en dat maakt het ook een boek. Ik vond het sferische dus heel sterk en ik had het liever gehad als daar de nadruk op was blijven liggen.
Ja.
En nu is er te veel opgelost. En nu is het dus een boek, want je zet het in de kast en je hoeft het nooit meer te lezen. Dat vind ik jammer.
Echt vernietigend meteen gewoon. Nou, maar zou je het cadeau, gewoon... laat ik het anders stellen. Zou je het cadeau geven aan
Ik zou het wel cadeau ja, geven, ik zou het ook maar ik hoef het zelf niet nog een keer te lezen.
Nee.
Terwijl als het gewoon wat onbepaalder was geweest, was het echt wel een favoriet boek van me geworden.
Ik mis gewoon nu al die familie waar we maar 100 pagina's bij zijn gebleven. Ja. Dus ik vond dat ongelooflijk knap.
Het is echt, ik vind nu te veel de nadruk op komen te liggen dat het een verhaal is. Maar goed, dat is misschien mijn persoonlijke hang-up. Ik heb gewoon eigenlijk geen zin in die verhalen meer.
Dat is interessant. Want een grote kritiek die nu op nu al 10 jaar wordt geleverd op debuutromans, is dat er zo weinig plot in zit. Dit is geen debuutroman natuurlijk. Maar hedendaagse romans. En dan is dit een roman met heel veel plot. Ik vond dat een verademing. Terwijl ik hou ook eigenlijk heel veel van een beetje meanderende sfeerboeken. Maar omdat ik dus toch blijkbaar al een tijdje, misschien wel sinds de nieuwe Jonathan Franzen, niet zo plotrijk had gelezen.
Sinds lange tijd was dit voor mij ook een boek wat ik elke keer oppakte, waar ik ook was. Of ik onderweg was. Of gewoon spannend ging slapen.
Volgens mij de vorige opnames van Boek FM was ik ziek. Zat ik er met koort. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen, omdat ik me niet helemaal lekker was, kon ik niet slapen. Dus heb ik tot 1 uur heb ik gewoon dit boek zitten lezen. Dat
was
bijna
boek
uit.
Is het. Ja. Dus de doorleesbaarheid is ook een goede kwaliteit van het boek.
En zeker... Voor mij die eerste helft vond ik echt nog het interessantste. Ja, die tweede eigenlijk ook wel. Maar inderdaad, voor mij had het boek minder naar elkaar toegebracht moeten worden, kunnen worden.
Ja.
En voor mij is... Maar dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje beschrijf. Het feit dat er zo'n clue aankomt... en ik snap ook wel dat boeken een ontknoping moeten hebben. En dat je wil dat iets ergens naartoe wordt gewerkt. Maar het feit dat er zo nadrukkelijk die clue aankomt... Dat stuurt je leeservaring al heel erg. Waardoor het ook niet meer... Het is, weet je wel, als mensen tegen je zeggen van... Oh, je bent die serie aan het kijken. Oké, er zit op een gegeven moment... Ik zeg niet wat, maar er zit een enorme plot twist in.
Oh, ja.
Dat is al een spoiler. Omdat je dan weet dat er een plot twist komt.
Ja.
En dat je denkt, oké, het zal wel niet zijn moeder zijn, weet je wel. Maar eigenlijk zijn zus. En dus in die zin heeft het boek iets hardhandigs... hoe dat narratief naar elkaar toegeduwd wordt.
Ja, vind ik jammer.
Ja,
ik vond het dus net jammer. Voor mij had het minder gehoeven. Wat niet wegnam, dat ik het dan ook wel weer goed gedaan vond. Ik bedoel, er zit een hardhandigheid in. Zoals een slager een stuk vlees opensnijdt. Maar ja, het is wel netjes gesneden. En het is wel...
Het is met smaak gedaan.
Het is met smaak gedaan. Ja,
en finesse ook hoor. Want ik vergeleek het een beetje met... wat ook een vrij plotrijk boek was dat net verschenen is... is De Beesten van Gijs Wilbrink. En daarin komt ook uiteindelijk alles samen. En is er een verleden en een toekomst. En je weet wel, hij heeft ook een heel ambitieus plot neergezet. Maar daarin ging een soort van de geloofwaardigheid van de personages... raakte een beetje op de achtergrond of zo. Het was, en hierin vond ik zowel Flo als Marie als Philippe... echt 3 mensen die ik helemaal voor me zie en ken en begrijp.
Helemaal.
En die waarvan ik ook 30 pagina's waarin ze gewoon in een bus zitten...
Ja, had willen lezen.
Ze ook kunnen schrijven.
Nee, dat moet je helemaal nageven. Gewoon Philippe en Marie en Flo zijn volkomen tot de verbeelding sprekende... tot levend komende personages. En dat is natuurlijk wel heel wat waard. En voor mij meer dat dan het plot is wat mij lezende hield.
Ja. Misschien kunnen we dan nu gewoon al een cijfer geven. Ik denk dat we aan het einde van de aflevering zitten.
Ja.
God, we hebben Ellen alleen niet om het gemiddeld te berekenen.
Ik pak er een rekenmachine bij.
Ik heb dus toch nog, omdat ik het jammer vind als ik een negatief iets eraan overhoud. Weet je wel, dat het einde eigenlijk wat mij betreft niet had gehoeven. Ik vind het echt een roman waarin de schrijfster die geeft de lezer iets. Ja. Weet je wel, ze beloont je leeservaring. Maar op zo'n manier dat ik dacht van, oké, dat heb ik nu wel duidelijk gezegd.
Ja, ja, ja.
Maar omdat ik er niet helemaal uitkom, heb ik toch maar even gewoon heel klerkerig de sterktes en de zwaktes van het boek op een rijtje.
Ben benieuwd.
Marja Pruis, klerk.
Nou, ik vond dus heel sterk de sfeer. En dan gaat het om het beschrijven van het alleen zijn in een stad, in een vreemde stad. De hitte, het prijs, de rijkdom van de familie. De doorleesbaarheid vond ik ook een sterk punt. Hele mooie thema's. Gewoon dat thema van dat je op iemand valt. Het gevoel dat je uitverkoren bent. En ook tegelijkertijd dat ze heel goed beschrijft, vind ik, hoe Marie zich heel gewoontjes voelt. En dat ze ook wel denkt van, oké, er zit een versie in mij, die moet nog naar buiten komen. Heel mooi beschreven. Prachtige thema's. En dan zwak vind ik het feit dat het toch een soort raamvertelling is. Die aanspreekvorm. Dus dat het verteld wordt aan iemand.
En de jij-vorm, ja.
Ja, en dan de clue. Maar goed, dat heb ik nu allemaal duidelijk gezegd. Ik geef het een 8.
Ik sluit me aan, Marja, bij heel veel wat je zegt. Stilistisch vond ik het soms heel mooi, soms net even een krulletje te veel ergens onder, dat er net een metafoortje is. Nou goed, vind ik altijd zo klerkerig om daarop te letten. Ik vond het gewoon heel slimme perspectieven kozen, fijne afwisseling. Vooral die sfeer is gewoon heel goed in die personages. En ik had ook iets minder met die met dat narratieve tang die erin zat eigenlijk. Dus ik geef het, ik geef het ook een 8 min.
Min?
Ja, oh, sorry. Min.
Nee, wacht. Ik maak het makkelijk. Ik geef het een 8 plus.
Oké. Okay, sorry, ik hoor het mezelf niet zeggen. En denk ik, ik had altijd zo'n hekel aan docenten op de middelbare school die je dan een 8 min geven. Dat je zo van, ik geef je deze 8 met tegenzin. Ja. Weet je wel, eigenlijk wil ik hem niet geven.
Hier is je 8, lul.
Ja, is je 8, bitch. Nee, ik geef dus Sascha Bronwasser een 8. Dus dan krijgen ze 3 keer een 8.
Ja. Okay. Ik ben het helemaal eens. Ik heb het gewoon met heel veel plezier gelezen. Ik heb het niet zo op terrorisme als plotpunt of zo. Dus dat ik wou dat de gebeurtenis hier in een andere gebeurtenis was geweest. Maar dat is echt
geweld van buiten wat komt.
Ja. En tegelijkertijd is het iets dat echt gebeurt. En kan ik me voorstellen dat het heel erg inspirerend werkt. Zeker. En waar we het nog helemaal niet over hebben gehad. En wat ik heel interessant hierin vond, is hoe het over fotografie gaat. Wat ik meestal heel oninteressant vind als mensen over fotografie praten. Maar dat vond ik hierin superleuk en echt iets toevoegen. Ja. En omdat het gaat over.
Ik zag die foto's ook echt voor.
Ja,
me.
En het gaat echt over waarnemen. En ik zat ook echt te denken van, maar ik let ook veel te weinig op.
Ik had eigenlijk ook heel graag dat boek van Flo. Dat Flo maakt, had ik gewoon willen zien.
De tentoonstelling vond ik heel fascinerend. Ja. Nou, gaan we er niet al te veel over weggeven. Weet je wat, ik ben mezelf helemaal aan het opzwepen. Ik geef het een 9.
Wat? mijn god, geef gewoon één keer een aflevering waarin je geen 9 geeft.
Nee. Dan is het dus. Reken maar uit.
8,3 of zo?
Ja, 8,3.
Ja. Dat is het zeker.
Nou, oké. 8,3. Jongens, allemaal Sascha Bronwasser lezen. En luister. Luister naar Boeken FM. Als je wil, moet je ons raten in de app. Want dan zijn we beter zichtbaar. Ik verzin deze dingen allemaal te plekken. Neem een abonnement op de Groene Amsterdammer.
Moet je nog een advertorial doen?
Nee, volgens mij hebben we nu geen advertorial. Okay. Ik wil nog maar eentje verzinnen of zo. Neem allemaal een abonnement op de Groene Amsterdammer. En dan winkel kan je nog veel meer lezen. Luister ook wat Kees het Hart heeft geschreven op de site van de Groene. Of in de Groene zelf, maar je kan het online terugvinden. Als je vragen hebt, vinden we het heel leuk. Stuur ze naar boekenfm@dasmag.nl. Marja Pruis. Heel erg bedankt dat je er weer was.
Ja, ik vond het leuk.
À la prochaine. Zoals ze in Frankrijk zeggen. Charlotte.
Oui.
Jou zie ik ook volgende keer weer. En dankjewel voor het luisteren.
Tot ziens.
Dag.